Er is over laatst een UNICEF-rapport verschenen en daaruit blijkt dat suïcide de tweede belangrijkste doodsoorzaak is in Europa bij 15 tot 19-jarigen. De tweede belangrijkste doodsoorzaak. Wordt dat eens niet hoog tijd dat wij daar iets aan gaan doen? We hebben zo een soort voorgeprogrammeerd idee van... als we dat en dat en dat doen, dan krijg je op een of andere manier een soort van garantie op een gelukkig leven. Ja. Dat is zeven in pakjes, hè. Allee, ik kan het niet anders zeggen. Dat klopt voor geen meter. Want het is niet omdat je allemaal goede toetsen hebt in de lagere school... En allemaal goede toetsen hebt in het middelbaar en elke keer gewoon afstudeert en dan naar de hogeschool gaat en dan eindelijk dat diploma haalt tegen dat je 4, 25 jaar bent. Hè. Dat betekent dan nog niet dat jij de job van je dromen gaat vinden, hè, die goed betaald wordt. Maar dat is wel waar dat we onze kinderen vanaf de leeftijd van... Allez, kleuterleeftijd, drie, vier jaar, dat is wel waar dat we ze naar laten streven. Wij neigen steeds meer naar dat Chinees model, hè, waar dat ze, hoe jonger, en drillen. Hè, als je het vaak genoeg herhaalt, dan gaat het wel geautomatiseerd raken. Ik wil niet naar dat Chinees model. Mm-hmm. De suïcide-ratio daar is zo hoog. Ja.
Let them be. Laat ze zijn. Let them be kids. Laat ze kind zijn. Let them be playful. Laat ze spelen. Laat ze ongeremd en vrij spelen in een samenleving waar er steeds meer regels en moetjes zijn. Waar de focus ligt op prestatie en op productiviteit. En waar quasi alles vanuit de ratio gebeurt. Bij mij zit dokter Ilse van Looy, kinder- en jeugdpsychiater. En zij is een fervent aanhanger van het vrije spel. Ze pleit er vurig voor, ze vindt het zelfs levensnoodzakelijk. En ze heeft er ook een boek over geschreven. Moeder, waarom spelen wij zo weinig? Dag Ilse.
Dag Ellen.
Ik heb hier ongelooflijk naar uitgekeken, naar dat gesprek. Omdat ik weet dat wij dezelfde visie delen. Hè. Laat die kinderen kind zijn, laat die... ongeremd en vrij spelen in de natuur. Laat ze zich vuil maken, laat ze ravotten. En vooral niet te veel bemoeienissen van de ouders. Niet te veel overbescherming. Maar mijn vraag is, dat idee dat wij hebben over spelen, is dat echt zo? Wordt er effectief minder gespeeld dan vroeger?
Daar zijn heel wat onderzoeken naar geweest. Hè, van Amerikaanse, en vooral in Noord-Amerika is dat behoorlijk uitgebreid onderzocht. Hè. Nu, we kunnen dat doortrekken naar Europa, omdat wij toch wel een zeer gelijkaardig opgebouwde samenleving hebben. En dan blijkt dat dat effectief wel zo is. Hè, dat inderdaad zo is dat onze kinderen veel minder tijd spenderen aan spelen. En dat er dus een veel groter stuk van hun dag ingevuld wordt door allerlei andere taken. Hè. En dan vooral school. Hè, de tijd die zij spenderen aan school en schooltaken is echt enorm hard toegenomen tegenover, laat ons zeggen, 50, 60 jaar geleden.
Mm-hmm. Vind je dat er te veel focus is op kennis?
Ik vind dat dat is een vraag die ik wat genuanceerder wil beantwoorden. Want ik denk, ik ben zelf wetenschappelijk geschoold en ik vind uiteraard kennis belangrijk. Dat zorgt voor evolutie. Maar de manier waarop dat we tot die kennisverwerving komen, hè, dat is iets. En hoe dat we dat gaan introduceren, dat is iets waar ik het niet helemaal mee eens ben. Waarom? Hè? Omdat we gaan er heel erg en vanaf zeer jong hè, vanuit dat die kennisverwerving de belangrijkste taak is in een ontwikkeling. Hè. We gaan steeds jonger verwachten dat onze kinderen kennis opdoen. Hè, dat ze gaan automatiseren, dat ze zich dingen eigen gaan maken. Terwijl dat het eigenlijk, als we naar hersenontwikkeling gaan kijken, en er zijn heel veel zeer intelligente mensen die dat al heel lang geleden, want dat vind ik dan het zure daaraan, eigenlijk al heel lang geleden hebben aangetoond. We hebben die kennis, maar we doen daar niks mee. Dat een kind eigenlijk in de eerste jaren van zijn leven eigenlijk behoorlijk lang in eerste instantie moet kunnen spelen. Ze moeten, en waarom kunnen spelen, hè? Ze moeten ervoor zorgen dat ze goed gereguleerd geraken. Hè? Dat ze eigenlijk goed in hun vel komen te zitten. Dat zij hun emoties de baas kunnen. Dat zij nieuwe situaties goed kunnen aanpakken. Hè, dat ze hun emoties onder controle hebben, hun angst, hun spanning. Dat lukt, hè, dat ze zich oké voelen. En pas als zij dat kunnen, hè, als ze zich daar helemaal goed in voelen, in hun vel en in nieuwe situaties, en ik kan dat wel aanpakken en dat jaagt hen geen schrik aan of geen stress aan. Pas dan kan zij heel goed en heel vlot kennis kunnen verwerven. Dus wat wij vaak vergeten is dat jonge kinderen eerst moeten kunnen ontwikkelen en eerst die stressregulatie heel goed moeten kunnen ontwikkelen en dus die creativiteit moeten kunnen ontwikkelen om in nieuwe situaties, uitdagende situaties, om rustig te blijven en oplossingen te gaan bedenken, eerder dan dat we meteen ervan uitgaan dat zij die regulatie al wel hebben en dat we er dus kennis kunnen instoppen. Hè. Kennis instoppen gaat alleen maar als een kind rustig is, als ze zich veilig voelen, als ze zich oké voelen. Pas dan worden die leergierig, pas dan gaan die poorten open, hè, om kennis te kunnen opnemen. En wij, op een of andere manier, willen we die stap overslaan of zo. Hè. We willen dat steeds jonger, hè, kinderen... kinderen worden bijna gedrild. Hè. We willen dat die dat kunnen, dat die kunnen tellen, dat die kunnen dat. Dat die toch hun naam al kunnen schrijven, dat die toch al... En dan denk ik, hey, tijd genoeg. Laat die eerst alsjeblieft bezig zijn met die wereld ontdekken, met goed in hun vel zitten, met stress en spanning goed onder controle te krijgen, met te voelen van, ik ben oké, ik sta in een wereld en een nieuwe situatie, ik moet daar geen schrik voor hebben, kan dat aan, ik kan dat tegemoet treden. En pas dan komt dat stuk van de kennis. En pas dan zijn die hersenen eigenlijk staan die helemaal open om die kennis te kunnen verwerven.
Ja, dus die kennis zal beter geabsorbeerd worden als ze net mogen spelen, hè, en mogen zijn en creatief kunnen zijn.
Maar niet alleen beter, het gaat gewoon niet als kinderen angstig en gestresseerd zijn. En dat is zo jammer, hè, want ik zie uiteraard heel veel kinderen in de praktijk die omwille van een of ander emotioneel probleem, hè, dan heb ik dat is wat ik bedoel met die regulatie, dat gaat over emoties kunnen reguleren en daarmee om kunnen gaan en die een plaats kunnen geven, die kunnen verwerken daar betekenis aan kunnen geven. Heel veel van die kinderen kunnen dat niet, waardoor dat zij op school niet mee kunnen. En dan zie je, er is al een IQ-onderzoek gebeurd. En uit dat IQ-onderzoek blijkt dat kind toch wel mogelijk heeft. Maar de mogelijkheden, ze komen er niet uit. Hè. Tuurlijk komen de mogelijkheden er... Tuurlijk gaan we daar niet geraken. Hè. Een kind moet eerst, hè, met dat emotionele stuk helemaal in trainen zitten, vooraleer dat je kunt leren. Dus het gaat niet alleen over gemakkelijker, het gaat gewoon... Het is onmogelijk om een kind dat zich onveilig voelt, dat angstig is en dat gestresseerd is, om dat dingen te gaan aanleren. En ik denk dat is niet raar, hè? Je gaat dat herkennen bij jezelf, dat zo is. Als jij, ik weet niet hoe angstig en gestresseerd en gespannen bent, dan moet niemand bij u afkomen met een of andere wiskundige oefening of een of andere nieuwe boekhoudkundige methode voor je belastingaangifte beter te kunnen doen. Dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Mm-hmm. We weten dat. Dat is bewezen. We weten dat onze hersenen zo in elkaar zitten. We kunnen daar ook niet rond. Hè. Het is ook een illusie van te denken, maar hè, we drillen en drillen en nog eens en nog eens en nog eens en dan gaat dat wel lukken. We kunnen daar niet rond. We weten dat onze hersenen uit verschillende delen bestaan en dat wij dat deel, dat buitenste deel, die cortex, waar de meest complexe functies in vervat zitten, die dat leren en dat kennis vergaren en zo, waar dat allemaal in zit, we kunnen daar maar gebruik van maken als dat stuk dat daaronder zit, een primitiever stuk dat instaat voor onze emotieregulatie, als dat helemaal oké is. Als dat stuk van die emotieregulatie, als het daar niet oké is, dan kunnen wij geen beroep doen op die meer complexe functies. Dat gaat niet. Onze hersenen blokkeren dat.
Ja. Ja, een kind zal ook als het thuiskomt van school en het heeft een slechte dag gehad, zal ook niet zeggen, mama, kan ik hier eventjes over praten? Het zal zeggen, mama, gaan we samen spelen? En dan, op die manier, verwerkt dat die emoties van de dag, toch?
Ja, wel, op oudere leeftijd doen kinderen dat soms wel. Hè. Ja, pubers ook al niet meer, hè, want die gaan dan al meestal niet meer bij hun ouders. Van, mama, ik zit met iets. Die doen dat toch een heel stuk minder. Maar het klopt dat voor heel veel kinderen zo dat ergens een plaats geven, dat ze dat via spel doen, hè, en dat ze dat op die manier gaan bewerken. Dat is ook voor een kind een heel veilige manier. Hè. Wat hen overkomen is, heel vaak, hè, als ze dat nog niet goed hebben kunnen verwerken, als ze daar woorden aan moeten gaan geven, dat gaat. Ik was heel moeilijk, omdat ook taal is ook een van die functies die vervat zit in dat meest complexe stuk, hè, dus dat buitenste stuk. Dus als jij heel diep in de emotie zit, hè, en je kunt daar niet goed bij, hè, bij dat buitenste corticale stuk, ja, dan moeten we ook niet verwachten dat kinderen taal kan kunnen geven aan datgene wat dat dan overkomen. Die komen thuis en die zijn nog gespannen en dat is nog veel. En die vinden dikwijls de woorden niet voor wat dat er aan overkomen is. En dus, hè, spel is iets dat een ongelooflijke mogelijkheid biedt om daarmee aan de slag te gaan. Waarom? Ze stappen in een alsof-wereld. Hè? Een wereld waarin dat er zoveel mogelijk is. En waarin dat zij in één keer ook een andere rol kunnen gaan innemen. En misschien de rol van degene, hè, waar dat ze iets mee hebben voorgehaald. Hè. Misschien de rol van de juf. Hè. Misschien hebben ze straf gekregen. Of misschien is er een conflict geweest met de juf. Hebben die elkaar niet goed begrepen die een dag? Of, hè, dus, en dan krijgen ze de mogelijkheid om in de positie van die juf te gaan staan. Of in de positie van die stouterik. Hè, tussen aanhalingstekens. Hè, die een gestampt heeft. Of in, ze kunnen in een andere positie gaan staan. En het is net datgene, hè, die alsof, hè, ik ga doen alsof, die maakt dat ze het gaan kunnen herspelen. En geleidelijk aan komt dan in dat spel ook wel misschien de taal. Hè, misschien niet, dat hoeft ook niet. Maar door het te gaan spelen in een alsofwereld, geeft hen dat de kans om, ja, dat een plek te gaan geven.
Ja. Maar als het dan zo belangrijk is, erger jij je dan niet mateloos aan hoe dat er nu in de kleuterschool al van jongs af aan kennis wordt ingestopt en dat de bepaalde vaardigheden superbelangrijk zijn, alvorens ze eigenlijk maar pas naar de lagere school gaan, waar het echte leren nog moet beginnen?
Ja, ergernis is het niet. Ik word daar heel verdrietig van, vooral omdat ik dat... Wij doen onze kinderen zoveel onrecht aan. Ik vind dat zo spijtig dat wij niks doen met die kennis. En je zou denken van, kom, daar denken zoveel mensen over na. Hè. Er zijn zoveel tientallen jaren aan ervaring die we hebben kunnen opbouwen. Waarom doen we dit? Waarom gebruiken we al die kennis die wij hebben niet? Ik word daar echt oprecht verdrietig van. Ik denk net hetzelfde als een oncoloog verdrietig zou worden van het feit dat er kennis is rond bepaalde kankerbehandelingen en dat die niet gebruikt worden en dat er dan maar mensen daar helaas de pineut van worden. Ik word daar verdrietig van dat te zien gebeuren met onze kinderen.
Ja. Ik vind dat... Want jouw zoontje, hè, die gaat onlangs een kleuterrapport, hè?
Ja, wel een peuterrapportje ongeveer. Hè, om te kijken waar dat hij stond. We hebben zo de... Op een of andere manier zo de nood of zo om kinderen te kunnen... Ja, in een hokje te kunnen stoppen of te kunnen evalueren. Het moet allemaal geëvalueerd worden. Hè. En dat is opnieuw, dat is heel rationeel, hè. Dat heel erg corticale. Dat vertrekt vanuit een volwassen wereld. Hè. Maar ja, wij kunnen ons precies steeds minder goed afstemmen op dat.
En ook veel competitiviteit. Hè. De puzzelkampioen, wie is er het beste in dit. Ja. Van jongs af aan is er veel druk en competitiviteit.
Ja, absoluut. Terwijl dat daar... Wat er niet op staat, is de creativiteitskampioen. Of degene die het leukste rollenspelen speelt. Of degene die... Ja, dat zijn zo'n dingen. Ja. Hè? Ja, spelen, ja.
Dat is niet meetbaar.
Nee.
Dat kunnen we niet evalueren.
Nee.
Creativiteit zouden we eigenlijk ook niet mogen evalueren, toch?
Nee.
Maar dat wordt wel gedaan.
Het wordt gedaan. Kinderen krijgen op tekeningen krijgen ze punten, hè? Ja. In de lagere school al. Hè? Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja, we doen dat. We moeten dat op een of andere manier precies kunnen bevatten en kunnen controleren. Hè? Daar gaat het heel hard om. En we kunnen dat niet. Hè? Dat is het als het erop aankomt. Hè? Want ik geef af en toe ook wel eens een lezing en ik was aan het zoeken naar filmpjes. En daar was zo'n prof en die had daar een hele leuke uitleg voor. En die zei van ja, het is logisch, hè, als we kijken naar die twee hersendelen, hè, van dat meer primitievere waar dat emotieregulatie in zit en dat complexere stukje, hè, waar dat al die problemen, oplossende functies zitten, taal, hè, dat leervermogen zitten. Ja, het is toch logisch dat dat emotiestuk altijd de overhand krijgt, want is dat emotiestuk dat in staat voor onze overleving. Dat zorgt voor... Heel logisch, hè? Ik bedoel, als wij in acuut gevaar zijn, als wij bedreigd voelen, dan is het niet handig, of in de meeste gevallen is het niet behulpzaam als we rustig gaan beginnen nadenken over, oh tja, wat zou ik nu in deze situatie best doen? Ik heb die optie, ik heb die optie. In een acuut dreigende situatie zeiden er niet meer. Hè? Dus wat gebeurt er als wij ons bedreigd voelen als mens? Op wat voor manier dan ook? Hè? Dan gaat dat emotioneel stuk heel snel zeggen, oh, wacht, ik trek de stekker uit dat corticale stuk en ik ga ervoor zorgen dat ik ga overleven. Hè. Dus we gaan heel snel die reacties schieten van fight, flight, freeze. Hè. Dus dat stukje, dat krijgt altijd de overhand. Hè. Dat is altijd het belangrijkste. Ik heb nu totaal geen idee, Ellen, waarom ik daarover begon.
Nee, maar vertel verder. Het is interessant. Onze maatschappij staat eigenlijk ook in overlevingsmodus momenteel en in angst. Dus waardoor dat er ook geen ruimte is voor creativiteit en voor speelsheid. Hè?
Nee, totaal niet meer. Nee, want wij zijn zo bang. En ja, daarom dat ik het erover begon, hè, over die controle die wij constant willen houden als volwassenen ook. Hè. Wij hebben zo een soort voorgeprogrammeerd idee van als we dat en dat en dat doen, dan krijgen we op een of andere manier een soort van garantie op een gelukkig leven. Ja. Dat is zever in pakjes. Hè. Allee, ik kan het niet anders zeggen. Dat klopt voor geen meter. Want het is niet omdat je allemaal goede toetsen hebt in de lagere school, dat je dan en allemaal goede toetsen hebt in het middelbaar en elke keer gewoon afstudeert en dan naar de hogeschool gaat en dan eindelijk dat diploma haalt tegen dat je 4, 25 jaar bent. Hè. Dat betekent dan nog niet dat jij de job van je dromen gaat vinden, hè, die goed betaald wordt of die... Maar dat is wel waar dat we onze kinderen vanaf de leeftijd van... kleuterleeftijd, drie, vier jaar... Dat is wel waar dat we ze naar laten streven.
Ja.
En het gekke is dat... wij willen steeds meer controle houden. En wat gebeurt er? Het omgekeerde effect gebeurt. Mensen hebben steeds minder het gevoel dat ze nog controle hebben over hun leven.
Mm-hmm. Ik denk dat ouders dat wel met de beste intenties doen, van die zoveel mogelijk vaardigheden aan te leren en daar zoveel mogelijk kennis in te proppen, met het idee van, we moeten ze wapenen voor later met kennis en met vaardigheden.
Wat ik je nu zie doen, hè, dat is een blik van angst.
Ja.
We moeten ze... Hè, ja. En dat is ook wat wij onze kinderen meegeven. Hè, van de angst van, we moeten inderdaad, want het doemscenario... zou maar eens een keertje kunnen volgen. En die angst maakt... Hè, wat gebeurt er als we naar die hersenen gaan kijken? Angst, onveiligheid, hop, dat overlevingsbrein schiet in actie.
Ja.
En we kunnen steeds minder bij die corticale functies. Dus hoe meer dat wij, hè, onze kinderen zo... We moeten en ze moeten. En het, hoe krampachtiger dat wij zijn... Hoe minder mogelijkheden dat ze hebben om te kunnen leren, om nieuwsgierig te kunnen zijn, om dingen te gaan ontdekken, om creatief te kunnen zijn. En ervoor te zorgen dat wij als menselijke soort op lange termijn ook gaan kunnen blijven evolueren.
Want ik ben blij dat je zegt, want hoe dat we nu aan het leven zijn, dat is bijna zoals robotten. En al het menselijke daarvan, de emoties en onze speelsheid en onze flexibiliteit, dat wordt precies minder en minder belangrijk.
Ja. En... ik maak me daar grote zorgen over. Hè, want als die creativiteit, de meest baanbrekende dingen hè, die ons als mensheid hè, hebben kunnen laten evolueren tot een soort die toch wel de wereld voor een heel groot stuk in handen heeft. Hè, dat waren mensen die ongelooflijk creatief waren. Mm-hmm. En die creativiteit die wordt nu... doodgemaakt door het feit dat we daar geen ruimte meer in maken. Want met kennis hebben we niks. Mm-hmm. Dit illustreert het feit dat we deze kennis hebben en er wordt niks mee gedaan, er is niemand die daar iets mee doet, illustreert ongelooflijk mooi dat je met kennis gewoon helemaal niks hebt. Mm-hmm. Als je dat niet kunt gebruiken op een creatieve manier en als je dat niet kunt toepassen... Hè, corticale functie. Hè? Je hebt een oplossing en je hebt kennis en je gaat dat dan toepassen in... We kunnen het duidelijk niet. We kunnen het niet toepassen in de manier waarop dat wij onze samenleving structureren, de manier waarop dat wij onze onderwijs structureren. We hebben kennis, maar we kunnen het niet toepassen. En volgens mij zijn we echt gewoon terug aan het denderen naar een soort middeleeuws tijdperk. Hè? In een soort overlevingsmodus. En ik denk dat de enige manier om ons als soort verder te gaan ontwikkelen en verder te gaan onderscheiden, ja, de weg van het spelen en de creatie is, dat onderscheidt ons van artificiële intelligentie. Ja,
ja. Ja, dus dat is toch ongelooflijk dat daar in het schoolsysteem ook niet op wordt ingezet. Want eigenlijk alles wordt meer en meer geautomatiseerd, gerobotiseerd. Artificial intelligence komt eraan. Binnenkort krijgen die kinderen een chip ingeplant en die taal zal voor hen geproduceerd worden. Dus hoeven ze ook niet meer te leren. Het is net in die typische humane zaken die ons onderscheiden van artificial intelligence dat we zouden moeten inzetten. Ook om ons later weerbaar te maken, denk ik dan zo.
Ja. Zeker en vast. En voor de nieuwe uitdagende taken die ons te wachten staat. Hè? Milieuvervuiling, klimaatverandering. Allee, dat zijn zaken waar dan zeer grote creativiteit voor nodig gaat zijn om daarmee om te gaan. Oorlogen. Hè? Hoe gaan we dat dan gaan aanpakken als we daar niet over kunnen blijven, creatief over kunnen blijven nadenken? Hè? En als we niet op een weg kunnen proberen te vinden in hoe gaan wij elkaar hier nu gaan verstaan en nu gaan we daaruit geraken. Als wij daar allemaal zeer star en zeer rigide in blijven, ja, dan geraken we gewoon niet voort.
Mm-hmm. En hoe kunnen wij als ouder, want op school gebeurt het niet, onze kinderen stimuleren in die creativiteit en in die speelsheid?
Ja, dat is natuurlijk niet gemakkelijk, hè, maar ik denk dat het begint bij... Weet ook dat school maar school is. Hè, en verstaat alsjeblieft heel goed dat... Als uw kind 8 uur op school heeft doorgebracht, hè, verplicht die alsjeblieft ook niet om dat huiswerk, om daar nog ik weet niet hoeveel tijd in te steken.
Oh, ik ben zo blij dat je dat zegt.
Allee, ja. Laat het alsjeblieft. En misschien dat er dan collectieve verschuiving komt. Ik denk het niet, hè, want mensen zijn ook... Ja, wij zijn bange wezens, hè, en wij willen het allemaal goed doen. En we willen zo wel op een of andere manier ons onderscheiden en... En dus gaan we, ja, ik weet het niet, gaan we dan ja, proberen te pleasen of zo? Ik weet niet of dat we dat zo gemakkelijk gaan vinden. Maar huiswerk, ik krijg daar sowieso al de kriebels van. Hè, dat iets is dat moet. Ik denk, ja, maar kinderen zitten 8 uur op school. Dat is toch echt wel meer dan genoeg. En ja, die hebben wel eens een speeltijd. En ja, er zal wel eens een keer een creatieve les zijn op school, hè, waarin dat ze knutselen. Hè. Maar dat is dan meestal ook een beetje een knutselwerk, hè, waar dat een duidelijke opdracht gegeven wordt. Dat is niet het vrije spelen waar dat ik het over heb. Hè. Dat spelen waarin dat kinderen samen een scenario uitdenken en de rollen onderling verdelen, dat scenario bijsturen, allerlei oplossingen bedenken... Ja, op school is daar heel weinig plaats voor, buiten tijdens de pauzemomenten. Hè. De middagpauzen en de speeltijden hebben ze daar even wat tijd voor.
Maar daar durven ze dan ook soms nog op te beknibbelen,
ja.
op die speelmomenten.
Ja,
hè.
Ja.
Een kind dat gestraft wordt, zal zijn speeltijd missen.
Ja,
ja. Ja, dat vind ik waanzin.
Ja. Ja, dat is ook waanzin. Ja. En eigenlijk, dat is zo weinig. Dat is zo weinig, terwijl als je kijkt naar puur evolutionair... Ze hebben daar natuurlijk heel veel onderzoeken over bij gedaan, bij soorten die spelen, diersoorten. Er zijn er zeer weinig. Hè. En dat is ook zoiets super interessant. Hè. Dus spel is iets ongelooflijk uniek. Hè. Dat komt bij heel weinig soorten... bij de levende wezens, bij heel weinig soorten, hebben de capaciteit tot spelen. Mm-hmm. En binnen die soorten zijn dan zelfs nog maar een paar stammen die dat doen. Dus dat is zeer beperkt. Het interessante is, dat zijn soorten en stammen die helemaal niks met elkaar te maken hebben op genetische afstamming. En zo. Dus wat zien we? Spel is ettelijke malen los van elkaar ontstaan. Mm-hmm. In onze biologische evolutie. En op het eerste zicht lijkt dat... Een zeer oninteressante bezigheid. Want op het eerste zicht heeft dat geen doel. Hè? Wat is het doel van spelen? Heel vaag. Hè? Daar kruipt heel veel energie in, heel veel tijd in, heel veel risico. Hè? Want spelen is meestal een vrij risicovolle bezigheid. Want als dieren en soorten en zo spelen, ja, de kinderen klimmen in bomen, die vechtspelen. Dus dat is eigenlijk risicovol. Die zoeken ook de risico's op. Dus dat lijkt puur evolutionair en biologisch gezien een activiteit die zo snel mogelijk opnieuw zou moeten verdwijnen.
Zinloos.
Uit ons gamma van zaken die we doen en ons gamma van gedrag. En toch is dat bij al die soorten blijft bestaan. Mm-hmm. raar. Wetenschappers vonden dat ook raar. Dus wat zijn ze gaan doen? Ze hebben wat proefjes gedaan. Dat zou nu niet meer mogen. Ik ben het er helemaal mee eens. Gaia zou het daar echt niet mee eens zijn. Ze hebben zo bij rhesusaapjes bijvoorbeeld. Ze hebben ervoor gezorgd dat die pasgeboren aapjes dat die niet meer konden spelen. Mm-hmm. En dan hebben ze gekeken, wat is het resultaat? Het resultaat is afschuwelijk. Hè? Dat worden dieren die angstig zijn, gedragsgestoord zijn, emotioneel gestoord zijn, maar ook fysiek totaal gestoord zijn. Enfin, kort samengevat, dat zijn dieren die eigenlijk niet meer kunnen overleven. Mm. En dan hadden ze iets van, huh? Wat is dit? Dat spel dat totaal geen doel lijkt te hebben, waar dat zoveel tijd en energie in kruipt en dat zo risicovol is. Als we dat afpakken, dan krijg je echt gewoon een misvormd dier dat niet tot overleven in staat is.
Ja.
Ho, dat moet hier precies toch belangrijk zijn. Mm-hmm. Waarom begin ik daar nu over? Want dat kost heel veel tijd en energie. Bij soorten die spelen, de diersoorten in de juveniele periode, dus de periode voordat ze geslachtsrijp zijn bij de meeste dieren, is dat eigenlijk doen die jongen de hele dag niks anders dan spelen. Van 's morgens tot 's avonds. Mm-hmm. Eten, slapen, spelen. Dat is alles wat die doen. Bij ons duurt onze juveniele periode tot, laat ons het nu zeggen, op 23 jaar, totdat de meeste jongeren afstuderen en een job beginnen. Dat is onze juveniele periode. Dat zou eigenlijk onze speelperiode zijn. Want hoe langer die juveniele periode, ook dat hebben ze aangedaan, hoe langer dat die duurt, hoe flexibeler je brein. Dus in hoe meer situaties, dus als die dieren hun jongen de kans kunnen geven om heel lang te spelen, als zij daar heel lang mee bezig kunnen zijn, dan is dat een overlevingsvoordeel. Want dan is hun brein flexibeler, dan kunnen zij in toekomstige situaties die nieuw zijn, zich veel gemakkelijker aanpassen. Dus de overleving wordt een heel groot stuk gegarandeerd daardoor.
Ja.
En wat doen wij als mens? Ruf.
Ja.
Oh, als ze tot 3 jaar, dan moeten ze toch beginnen leren. Hè? Dan moet dat spelen.
Eigenlijk zou je dan zelfs kunnen stellen dat hoe langer we spelen, hoe langer we leven.
Wel, ik denk dat het een overlevingsgarantie is, omdat het maakt dat ons brein flexibeler is. Omdat het maakt dat wij spelen, want dat was de conclusie van die wetenschappers ook. Hè. Spelen draagt een enorme innovatieve capaciteit met zich mee. En dat is wat wij als mens nodig hebben als wij willen overleven als soort.
Ja.
Innovatie, voortdurende innovatie. En dus wat ik eigenlijk zeg is van, kom aan, stop met die speeltijd af te pakken. De natuur, we hebben de mogelijkheid en de creativiteit gehad om te gaan zien van, non de tu, dat spelen is zo ongelooflijk belangrijk. Hoe langer dat duurt, hoe meer overlevingskans dat we hebben. En wat doen wij?
Ja.
Onnozelaars.
Ja.
Met die kennis.
Ja.
Zo snel mogelijk die kinderen leren tellen, het alfabet leren, hun naam leren schrijven. En dan denk ik, kom aan.
Maar dat is dan toch uit angst, uit controle, dat we zulke dingen doen.
Ja, ja, ja. En ik heb me daarbij ook al wel afgevraagd van, ja, angstige dieren zijn voorspelbare dieren. Hè? In die zin dat je het gedragsgamma bij angstige mensen is heel beperkt.
Ja.
Ah ja, dat is niet creatief, dat is niet innovatief, dat is beperkt.
Mm-hmm.
Dus ik kan mij voorstellen dat het soms ook gewoon handig is om een angstige bevolking te hebben.
Mm-hmm.
Want het is veel voorspelbaarder wat dat die gaan doen.
Mm-hmm. Welke impact heeft dat op onze kinderen en op onze jeugd?
Ja, ik denk naar toekomstperspectief toe vind ik dat allesbehalve gunstig. Hè. Ik denk dat we hen en gewoon te koer, de menselijke soort, vind ik dat prognostisch eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè. We nemen hen gewoon heel veel oplossingsmogelijkheden af voor problemen waar ze mee te maken gaan krijgen die niet min zijn. Hè. En ik word er eigenlijk een beetje wat optimistischer van als ik dan merk dat er effectief, met die klimaatmarsen en zo, als er dan effectief precies toch jongeren zijn die zoiets hebben van, maar wacht eens, hier kloppen precies dingen niet. Hè? En dat ze zo wat gaan rebelleren tegen wat dat er dan allemaal wordt uitgezet. Hè? Dat, ik word daar gelukkig wat positiever van. Hè? Want als ik nu kijk op welke manier dat wij bezig zijn en waar dat wij ons jongeren naartoe leiden, dan denk ik ja, dat dat er niet rooskleurig uitziet. En niet rooskleurig, hè, dan heb ik het over de lange termijn evolutionair gezien. Maar de korte termijn... we zien steeds meer jongeren met zeer ernstige emotionele en psychische moeilijkheden. Mm. En dat is niet iets wat ik maar uit de lucht pluk of zo. Nee. Er is over laatst een UNICEF-rapport verschenen en daaruit blijkt dat suïcide de tweede belangrijkste doodsoorzaak is in Europa bij 15 tot 19-jarigen. Oh. De tweede belangrijkste doodsoorzaak. Wordt dat is niet hoog tijd dat wij daar iets aan gaan doen? Ja. Want ik weet het wel, rode neuzen, dat gaan hier en ginder, maar de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren, 15 en 19, ik vind dat onvoorstelbaar.
Ja, ik verschiet ook wel van die cijfers, amai.
En toch blijven wij, dat is historisch gezien, maar we blijven die trend voortzetten, hè, dat de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, dat blijft gigantisch ondergefinancierd. En wij hebben al een tekort van decennia. Dat is hier ontwikkelingshulp, hè, wat dat wij aan het doen zijn. Ik doe dag in dag uit ontwikkelingshulp. In een westers land dat van zichzelf vindt dat het zo goed bezig is. Hè, waar dat we eigenlijk precies steeds meer kennis hebben. Waar dat er steeds meer begrip komt voor allerlei zaken. En toch blijft daar een habbekrats naartoe gaan. Mm-hmm. Ik sta daar naar te kijken. Mm-hmm. Ik vind dat afschuwelijk om dat te merken.
Dat kan ik me inbeelden. Ik denk dat dat ongelooflijk frustrerend moet zijn.
Ja.
Nu, zelf kan ik me voorstellen dat je bij jouw zoon... heel veel aandacht hebt voor het spel. En jouw man, Peter van der Veire, dat is echt een grote speelvogel. Ik weet dat nog, ik heb er ook mee samengewerkt. Die voedt zijn innerlijke kind nog heel fel. Maar niet iedereen heeft die speelse levenshouding, hè, denk ik.
Nee. En ik moet daar heel eerlijk in zijn. Wij hebben daar heel veel aandacht voor. En ik ben me heel hard bewust van hoe belangrijk dat is. Maar ik merk bij mezelf ook, hè, hoe... snel dat ineens kan weg zijn. Hè? Als wij heel hard onder druk staan en er lopen een paar dingen mis. Zowel Peter als ik, wij hebben een drukke job. Hè? En er lopen wel wat dingen mis. En ineens, tijd tekort. Hè? En de stress en de spanning slaat toe, want je moet dat en dat nog gedaan krijgen. En natuurlijk, hè, wat gebeurt er? Mijn zoon pikt dat op. Nee, van, mama is hier. Want die kinderen hebben nog heel veel nood aan co-regulatie. En van iemand die in de buurt is, die de veiligheid... Hè, en die de speelsheid, hè, de sfeer van speelsheid ook wel wat mee in stand houdt. En dan merk ik, hè, dat ik inderdaad niet meer de speelsheid heb. Hè, door de stress en de spanning en de angst die bij mij komt. Hè, dat ik niet meer de speelsheid heb om speels met hem om te gaan. Dus als hij dan, hè, want hij zit in die heerlijke fase dat alles toch wel nee is. Hè, ja. En dat hij ook al zegt je stop en ook al zegt je nee, dat hij dat dan toch nog eens 10 keer doet. Hè. Op de momenten dat ik angstig en gestresseerd en gespannen ben, kan ik daar niet op een creatieve manier mee omgaan. Ja. En dan komt er een gigantisch groot conflict. Ja. Op de momenten dat ik relaxed ben, hè, we zijn hier gisteren, ik ben hier een hele dag in de hof gezeten en zo. Dan kan mij dat niet bommen dat je 10 keer nee zegt. En dan bedenk ik wel iets. Dan heb ik speelsheid in mijn hoofd. Dan bedenk ik wel iets om daarmee om te gaan. Om die aanspraak van de realiteit voor hem draaglijker te maken. Hè? Om te laten voelen, ja, jij bent een ikje. Ik zie dat. Dat jij u nu wilt onderscheiden en u wilt stellen en wilt laten zien dat ook jij wel iets te zeggen hebt. Hè? Op dit moment... kan ik dat bevatten in mijn hoofd? Kan ik met mijn hoofd in mijn hoofd gaan spelen met zijn perspectief? En als ik dat kan, dan is dat echt gewoon een makkie om die mee te krijgen. En dat is voor veel mensen niet evident spelen. Nee, dat is voor veel mensen niet evident. Omdat
kan iedereen het?
Zijn.
Kan iedereen het?
Nee, ik denk niet dat iedereen het kan. Maar dan heb ik het over mensen die... Je hebt een aantal mensen die zo ernstig gekwetst zijn in hun vroege kinderjaren of wat dan ook, voor wie dat spelen een zeer moeilijke opgave is, denk ik. Hè. Maar dan heb ik het echt over een hele kleine minderheid. Maar ik denk wel ook, Ellen, dat er heel veel mensen zijn die zo chronisch gestresseerd en gespannen en zo strak onder tijdschema, dat ze het niet kunnen, maar het eigenlijk wel zouden moeten kunnen. En dat het eigenlijk, dat is een soort van besmettelijk. Hè? Als je mensen rondom u hebt die u dat tonen, die u leren hoe dat kan en hoe dat moet, hè? Jawel, we kunnen die poorten nog openen, maar daar is tijd voor nodig. En we hebben dat als volwassenen niet meer. Dat is ook het grote probleem. We gaan met twee werken. En je ziet, hè, dat vrij spel, nee, hobby's. Hè? Want uw kind uitblinkt in een hobby. Hè? Je moet toch tegen de moeder aan de school worden. Ah, maar die van ons, oh, en zoveel goal gemaakt, hè, van het weekend. En, of bronzen medaille met de turnen. En je moet toch, want iedereen heeft die hobby's. En, je gaat toch niet zeggen? En ik trap daar zo zelf ook in. Hè. Wij zijn heel lang met Lex. Dat wij in het weekend echt gewoon... We zaten hier te lummelen. Dat is al gebeurd. Dat wij gewoon een hele dag in pyjama zaten. En zo wat in het gras gezeten. En, zo. En dan kwam ik terug. En dan was een collega van mij. En die zei... Ah, ik ben van het weekend naar de kinderboerderij geweest. En ik ben dit en ik ben dat. En dan kwam ik zelf zeggen... Schat, moeten wij eens niet naar de kinderboerderij gaan? Uh-huh. En dan hoorde ik mij dat zeggen. En dan dacht ik... Wat verdorie, Ilse.
Ja.
Nee, dat moet niet.
Maar de maatschappij programmeert ons toch net alsof wij onze kinderen voortdurend moeten entertainen. Er mag geen ruimte zijn voor leegheid. Hè. De agenda's moeten vol zitten. En het voelt, als ouder voelde die een druk op van ik moet ze een waaier aan hobby's en activiteiten aanbieden.
En liefst zo snel mogelijk al eens kennis gemaakt hebben bij mijn museum. En liefst een keer dit en liefst een keer dat. En want stel je voor, als ik dat allemaal niet doe... Maar je brengt je kind geen cultuur aan. Ja, onzin, hè? Onzin. Ik heb heel veel mensen die mij al gapend aankijken als ik vertel dat Lex nog nooit van tv gezeten heeft.
Serieus? Ja, dat vind ik wel heel bewonderenswaardig. Wauw.
Nee, die heeft nog nooit...
Nog nooit?
Nee. Die komt beneden en die begint te spelen. Die weet wat dat ding is dat daar hangt. Hè? Want op school kijkt ze soms wel filmpjes, heb ik intussen door. Want hij zei ineens tv. Dus ik dacht, hoe weet jij dat dan een tv is? Van waar komt dit?
En ook niet met andere technologie? iPad, computerspelletjes?
Nee, eigenlijk niet. Maar, hè, want dat vind ik ook wel een belangrijke. Soms moeten je eigen ook... wat ik zei over je eigen speelset, je mocht je eigen ook wel eens vinden. Ik ga mijn eigen nu ook niet meer opzetten. Ik weet niet hoe moeilijk maken. Mm. We zijn eens een keer op citytrip geweest. En dan... wij gaan graag gaan eten. Hè. We doen dat graag. Dat is ook wat tijd voor mijn partner en mij om te spelen. Hè. Uit te wisselen, te fantaseren over wat we nog allemaal gaan doen in het leven. En, we gaan dan graag lekker uit gaan eten. Dus dat duurt al wel eens een keer wat langer. Dat is wat langer tafelen. En dan hebben we hebben hem gewoon meegedaan op die citytrip. En ook mee op restaurant. En dan doet hij een tijdje goed. En dan wordt hij uiteraard op een gegeven moment wat moer. Of dan wil hij wat gaan rondlopen. En dan hebben we wel de iPad boven gehaald. Ja. Maar dat zijn in die uitzonderlijke omstandigheden. Maar standaard is dat niet iets dat hij aangeboden krijgt. En hangt hij soms aan mijn broek te zagen? Ja. Tot in het oneindige toe. En dan denk ik, wacht even 10 minuten en dat is over. En je zal wel iets vinden. En effectief, hè, dan hangt aan mijn broek, die is aan het zeuren, die is aan het doen. Soms probeer ik hem wat te richten op bepaald speelgoed. Meestal pakt hij dat niet. Op een gegeven moment strompelt hem wel over iets. Hè, of ziet hem een miertje op de grond. Hij duwt die plat. Dat vind ik iets wat hij nog moet afleren. Of ziet hem ineens iets liggen wat dat hem toch interessant vindt. En dan is hij weer vertrokken.
Ja. Dat merk ik ook bij mijn eigen kinderen. Dus dat kantelpunt van als ze zo wat beginnen te jengelen. Van, oh mama, ik verveel mij. Want die van mij mogen wel voor de televisie zitten en af en toe op de iPad. Maar dat is zeer beperkt. Maar als ze dan daar zo over zitten te zagen tijdens de vakantie. En ik laat dat even, dat gejengel en dat gezeur. Een half uur later zitten die ineens in een waanzinnige creatieve flow. En hebben ineens al die plusje beestjes buiten een plek gekregen. En dan word ik voorgesteld aan Henri de Dolfijn, die net een kindje heeft gekregen. En daar is Coco de papegaai die plots niet meer kan spreken. En dan denk je, wauw. Dus je moet soms even doorbijten als ouder. Ja. Van, ze zagen nu, dat is niet plezant. Uit gemakzucht zou ik ja willen zeggen, ja. Maar net er is zo'n kantelmoment en dan gaan die volledig in een creatieve...
In verveling zit een kwenu grote creatie, k- creativiteit. Ja. Zet u, want heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ben niet zo van het spelen. Hè? Want u vraagt daar juist, kan iedereen spelen? Ja, maar ik ben zo niet van het spelen. Ik ga niet meer op mijn knieën zitten met die uithokjes. En denk ik, dat is niet nodig. Als je u nu gewoon 20 minuten met je kind in een zetel zet. Hè? En je moet daarom niks doen. Zet u 20 minuten met je kind in de zetel. Ik wil wedden dat er na 20 minuten iets ontstaan is.
Ja. Het is misschien ook een beetje spitsvondig zijn met talen en grappig zijn is ook een vorm van spelen, veronderstel ik.
Ja, ja, ja. Humor is
ik denk inderdaad dat mensen heel vaak denken dat dat op de grond gaan zitten is en meespelen met de poppen of de Lego, maar dat is niet noodzakelijk
nee.
zo.
Nee, 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 dat kan iets helemaal anders zijn.
Geef nog eens voorbeelden van speelsheid.
Ja, ik vind dat... Weet je wat dat is? Speelsheid evolueert natuurlijk. Hè. In die zin dat spelen niet doorheen de ontwikkeling exact hetzelfde blijft. Hè. Je ziet dat ook. Het spel van een baby is niet het spel van een peuter, is niet het spel van een kleuter, is niet het spel van een lagere schoolkind. Dus daar zit evolutie in. En niet iedereen vindt het even gemakkelijk om zich opnieuw die kleuterperiode in zichzelf aan te boren of zo. Hè. Niet iedereen heeft dat in zich. Maar hè, wat dat dan ook speelsheid is, en die overgang zit heel schoon gebeuren bij pubers. Hè. Die gaan zo van... meestal zijn dat degenen die zich lang of veel zagen over verveling. Hè, want die zijn zo uit dat echte fysieke spelen. Hè. Zo raakt die daar wat van weg. En dan moeten die een andere vorm van spelen vinden of zo. Want ja, dat is kinderachtig. Hè. Spelen. Dus hoe gaan we dat dan doen? En dan komt inderdaad de taal die daar, humor, wat grapjes, het spel van de verleiding, van het sociale, van het heen en weer, van op een ander niveau dan vroeger. Het spel van het sociale was, ah ja, ik ben de politie, jij bent de boef, en we spelen of we spelen een gezelschapsspelletje, maar bij pubers wordt dat meer iets van een gesprek, van we gaan hier nu in gesprek heen en weer en eens fantaseren en eens nadenken en het spel van de verleiding met een potentieel partner. Dat is een andersoortig spelen. Dus ja, geef eens wat voorbeelden van spel. Die zijn oneindig. Hè? Mm-hmm. Alles wat dat in een soort alsof zit, mm-hmm. hè? Waar dat we weten van die realiteit, is daar nog, maar we begeven ons samen mm-hmm. in een alsof en we wisselen hier iets uit in die alsof. Ja, kunnen klassificeren als spelen. Mm-hmm. Dat is speels zijn.
Ja.
En dat dan iets in beweging is, hè, zoals dansen. Hè. Mensen, pubers gaan dan beginnen uit te gaan, naar vuiven te gaan, volwassenen ook. Die vinden dat heerlijk om nog eens te dansen. Dat kan eender wat zijn. Hè. Alles wat dat in het alsof zit. Hè, is...
Maar ook wat vanuit het kind zelf komt, veronderstel ik. Want wat ik ook heel vaak zie tegenwoordig, is dat spelen of dansen, zeg je nu bijvoorbeeld, dat copy-pasten is. Dat is nabootsen van danspasjes. Ja. Of Lego is vaak ook, je krijgt er een papiertje bij met hoe dat we dat moeten bouwen, die creativiteit of die verbeelding komt dan niet van het kind zelf. Dus
nee,
dat is niet...
Nee. Spelen is in principe datgene wat dat tussen mensen onderling ontstaat zonder vooropgesteld scenario. Mm-hmm. En dat is iets wat dat je... Als je nog groepen kinderen samen op straat ziet, dan is dat dikwijls omdat er een opdracht is met een scoutsleider of met een speelpleinwerking. Dat is voor mij niet echt vrij spelen. Hè. Dat is niet... Dat biedt hen onvoldoende kansen en mogelijkheden om hun emoties... Hè, want daar gaat het uiteindelijk wel altijd over, hè, om hun emoties te gaan verwerken, om die een plek te gaan geven, om die betekenis te geven. Hè. Dat is spelen. Hè. Dat is waar dat spelen over gaat. En al dat voorgestructureerd spelen en met al die regeltjes en zo biedt daar weinig kansen voor, hè, voor hen. Bij lagere schoolkinderen biedt dat wel kansen om... Hè, want dat is een thema voor hen, hè, zo hun fysieke mogelijkheden en capaciteiten aanscherpen. Ja, dat hoort bij die latentieleeftijd. Hè. Dat is nu eenmaal zo, maar dat vrij spelen is voor mij eigenlijk het echte spel. Hè. En wat doen wij als volwassenen? Wat is als volwassenen spelen, of heel vaak spelen? Dat is gewoon samen een babbel doen. En had ik dat meegemaakt en dat en die deed zo tegen mij. Wat zegt uw vriendin dan? Oei ja, amai, dat is niet leuk geweest. Zou die dat daarom gedaan hebben? Is dat omdat die... En dan, wat zij dat aan het doen? Je bent je aan het verplaatsen en je bent niet meer die rol aan het innemen zoals dat je deed als je kind waard. Hè. Ik ben nu de die. Hè. Maar in je hoofd zijde wel je aan het verplaatsen in. Hè. Dus eigenlijk Als we dat als kind goed leren, dan kunnen we als volwassenen ook veel beter. Hè, situaties die ons zijn overkomen, die we niet prettig vonden, waar dat we een heel naar gevoel bij hadden of wat dan ook, gaan we die in ons hoofd, hè, gaan we die rolverdeling in ons hoofd veel gemakkelijker kunnen maken. En gaan we kunnen, wat dat heet, mentaliseren. Hè, u heel gemakkelijk in de ander kunnen verplaatsen, hè, en van daaruit ook u gaan afstemmen op de ander.
Ja. Maar als ik jou zo bezig hoor, dan is spelen eigenlijk zo wat het belangrijkste in een ontwikkeling van een kind.
Ja, ik vind dat wel. Ja, mm-hmm. Absoluut.
Mm-hmm. Want wat zijn de voordelen er allemaal van?
Die zijn gigantisch. Die zijn eindeloos. Dat is de basis. Heel onze emotionele wereld, heel die emotieregulatie, dat is de basis. Wij kunnen niet... Je ziet dat als dat niet in orde is, dat het overlapert. Fysiek, ja, dat is ook aangetoond. Kinderen die emotioneel heel erg onder druk gestaan hebben als baby's of in die vroege kinderjaren. Hè. We zien dat ook, dat als die zich niet goed kunnen reguleren, wat gebeurt er? Die krijgen darmproblemen, die krijgen hartproblemen. Dat heeft ook een fysieke impact. Ja. Er zijn heel veel kinderen die taalproblemen krijgen, leerproblemen krijgen, motorische stoornissen krijgen. Dat is echt de basis. Ja. Spelen is... de basis.
Wat zijn de boosdoeners voor speelsheid?
Goed, dat vind ik niet zo'n gemakkelijke vraag. Ja, ik denk angst. Ja, nee, jawel. Eigenlijk is het antwoord angst. Angst. En dat is ook heel duidelijk aangetoond dat bijvoorbeeld in gebieden waar dat er oorlog uitbreekt en zo, is dat een van de eerste dingen die we gaan die verdwijnt. Hè. Angst, dreiging, onveiligheid maken spelen haast onmogelijk. En dat zien we ook bij die dierproeven. Hè. Dat als er dreiging is, al is het een periode van schaarste qua voeding of droogte of weet ik veel wat, dat de hoeveelheid dat die jongen in de juveniele periode spelen, hè, dat die sterk gereduceerd wordt. Dus onveiligheid is de grootste boosdoener. Angst en
maar voor vele ouders, ik neem nu een arm gezin, moeder krijgt een depressie, vader wordt serieus ziek of komt zelfs te overlijden. Ja, dan is het laatste wat zo'n moeder gaat doen, is spelen. Dus ja. Niet iedereen kan dat zomaar voorzien voor zijn kinderen, toch?
Nee. En dan zouden denken, hè, dat daarvoor zijn de scholen. Hè, om dat ook een stuk mee op te vangen, dat die kinderen ook iets anders gespiegeld krijgen. Want ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? En als jij de spiegel krijgt van een depressieve ouder, hè, ja, dan is de wereld natuurlijk gewoon een hele enge, onveilige, afschuwelijke plek. Mm-hmm. En dan gaat jij als kind gigantisch, of dan gaat een kind, hè, gigantisch geremd zijn om te kunnen leren, om te kunnen exploreren. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar er zijn gelukkig ook wel organisaties die op een heel mooie manier een soort buddies worden, hè, van gezinnen die het financieel moeilijk hebben. En dan inderdaad gewoon die mensen dat faciliteren om een keer naar het park te gaan. Mm-hmm. Met hun kind en met dingen. En dat maakt dat buitenkomen en dat contact ook al met iemand anders. Hè, dat lijkt zoiets banaal van, ja, daar is een buddy en die gaat die mensen met die financiële moeilijkheden op de deur gaan kloppen en pakt die eens mee naar het park. Ja, zeg, wat zijn die daar nu mee? Ah, wel veel.
Mm-hmm. Dat geloof ik, ja.
Ongetwijfeld veel.
Ja. Want spelen hoeft geen geld te kosten, hè?
Nee, spelen hoeft absoluut geen geld te kosten.
We zitten gigantisch veel geld uit te geven aan dure hobby's voor onze kinderen en extra vaardigheden die ze zouden moeten kunnen.
Ja, want daar gaat het dan over, mm-hmm. Hè? Ja.
Ja. Ja. Terwijl spelen, met onze fantasie en creativiteit kunnen we al heel veel, hè?
Ja.
Maar heb jij ook niet het gevoel dat ze onze kinderen zo wat in mini-volwassentjes willen, zo snel mogelijk willen krijgen, zodat die mee kunnen in onze maatschappij?
Ja, wel, we zijn het aan het overnemen. Hè. We zijn als volwassenen dat hele kinderstuk aan het overnemen vanuit ons denken, hè, vanuit onze ratio. En we zijn dat niet meer, helaas niet meer aan het respecteren. En er is een tijd geweest dat we dat beseften, hoe belangrijk dat was. Hè. Zo die periode na de Tweede Wereldoorlog is een periode geweest waarin dat we op een of andere manier door hadden van... Ja, dit is superbelangrijk voor kinderen of zo, spelen. Hè. En op een of andere manier zijn we dat precies terug aan het kwijtraken. We hebben zo veel tamtam gemaakt en er is zoveel gezegd over kinderarbeid. Maar ik, soms heb ik het gevoel dat we gewoon juist hetzelfde opnieuw aan het doen zijn. Dat we in herhaling aan het vallen zijn.
Ja, dat is wel een straffe uitspraak.
Ja, want ik denk... Nou, ja, iedereen heeft zoiets van kinderarbeid, kom aan, zeg, dat is nu toch totaal niet meer hetzelfde. Ik weet dat niet. Ik heb heel veel kinderen, hè, als je het eerste dat je aan hen vraagt, van, vind je het leuk om naar school te gaan? Er zijn er heel veel die zeggen van niet hoor. En dan heb ik het niet alleen over jonge kinderen, maar ook en zeker over pubers. Omdat zij heel hard het gevoel hebben dat zij niet de keuzes kunnen maken die ze eigenlijk... Dat gevoel van controle verliezen. Van, ja, ik kan niet de keuzes maken hè, die ik eigenlijk wil. Ik ga helemaal niet graag naar school. Ik doe dat helemaal niet graag. Ik vind dat helemaal niet prettig. En ik snap helemaal niet wat ik met al die informatie moet doen. Wat ga ik daar later nog mee doen? Ik wil iets helemaal anders gaan doen. Maar ik kan niet anders hè, als ik een goede job wil. Hè, dat, ja... Ik vind dat we daar ver in aan het gaan zijn. We zetten die 8 uur vast. Hè. Dus eigenlijk, als je kijkt biologisch gezien, hè, voor gezonde... Wat dat eigenlijk biologisch gezien gezond zou zijn, is dat die zeker 8 uur op een dag vrij zouden kunnen spelen. Mm-hmm. En dat is wat die onderzoeken ons aantonen. En wat doen wij? Ah nee, we steken ze niet meer 8 uur in de fabriek. Dat is ook niet meer nodig, hè. Want we hebben geen kleine kinderhandjes meer nodig in fabrieken. Hè? Daar zijn machines die dat wel doen voor ons. Maar wat hebben we wel nodig? Ah, dat is binnen x aantal jaar hebben we mensen nodig die kunnen klassificeren, die computers kunnen bedienen, die hè, opgeleid zijn in technische richtingen, die opgeleid zijn in administratieve richtingen. Dat is wat we wel nodig hebben. Hè?
Ja. Maar dan na die 8 uur op school moeten we er ook nog wat huiswerk in
rammen. Ja, ook nog. Ja, oh, absoluut. Ja.
Jij bent een enorme fan van het... Finse schoolsystemen?
Wel ja, ik vind dat wel een heel interessant schoolsysteem. Nu, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben daar nog nooit naar gaan kijken. Ik zou het heel graag eens een keer doen. Hè. Ik zou daar heel graag eens een keer echt dat gaan beleven. Maar zij kijken wel echt heel anders. Hè. Zij zetten die kinderen heel sterk centraal. Er is ook veel meer begeleiding voor die kinderen. Hè. Zij hebben veel meer de focus liggen op effectief dat spelen en buiten. En, dat is maar een aantal uren school... Op een dag, dat is de voormiddag tot de middag. En dan zit dat team van leerkrachten ook gewoon samen om te gaan kijken van... Oké, hoe zit dat nu met al die kinderen? En samen te gaan denken, hoe kunnen we kinderen nu het gelukkigst maken? Hoe kunnen we hun talenten zo goed mogelijk laten ontwikkelen? Bij ons, leerkrachten, we doen dat bijna niet, hè, leerkrachten. Hoe vaak zitten leerkrachten samen om samen na te denken over de kinderen van de school? Om te zien van, hoe kunnen wij een aanbod doen, wat dat voor dat kind... Daar is amper tijd
voor. Maar hier worden die ook bedolven onder de administratie. Ja. Er is ook weinig respect, vind ik persoonlijk, voor het beroep van leerkracht. Terwijl in Finland, ik heb mij laten vertellen, dat zijn allemaal masterdiploma's. Ja. Goed opgeleide mensen, veel respect voor die job. Ja. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja. Hè? Dus als dat van bovenuit...
Dat is een beroep waar dan wordt opgekeken. Ja, voilà. En ze geven die leerkrachten ook... Of die scholen geven ze heel veel zelfsturing. Hè? Mm-hmm. Die krijgen eigenlijk zelf... Het mandaat om... Dat wordt niet vanuit de overheid gecontroleerd, maar die scholen krijgen zelf het mandaat om te gaan uitdenken. Waardoor dat die ook gewoon super gemotiveerd zijn om ook creatief aan de slag te gaan. Hè, en nieuwe dingen te gaan proberen.
Ja.
Ja, het is helemaal anders. Ja, ik ben daar zeer fan van. Ook gewoon al omdat dat zijn kleinere groepen van kinderen. Dat is minder uren dat kinderen daar stil op een stoel moeten zitten... Ja, alles... Ja. Het wordt daar veel slimmer aangepakt. Mm. Ja.
Maar als wij dat dan zien als Europees land en we kijken daarnaar... Ik heb mij laten vertellen dat die kinderen tot hun 8 jaar mogen spelen. Dus dat ze dan pas eigenlijk beginnen te leren schrijven. Terwijl mijn kinderen bijvoorbeeld, die het Britse curriculum volgen, die moesten op hun 5 jaar al leren schrijven.
Ja,
terwijl
ik
had zoiets van dat die moeten met hun handjes nog in het vuil zitten en ontdekken en overal aan kunnen trekken. Maar die moesten al leren schrijven, wat ik persoonlijk te jong vond. Daar op hun 8 jaar, pas gaan ze naar de lagere school. En ze hebben geen huiswerk tot hun 16 jaar. En toch is het slaagpercentage daar op de universiteiten hoger dan in de meest Europese landen. Dan denk ik, waarom nemen we daar geen voorbeeld aan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vraag me dat
die
ook
de kinderen hebben heel lang mogen spelen, hebben weinig huiswerk gekregen. En toch slagen die meer dan hier.
Ja. Ja, en het ding is ook dat... Maar er komt al kritiek, hè, want zij zijn zogezegd achterstand aan het krijgen. Hè, en weet je, Ellen, je krijgt creatievere mensen en meer getalenteerde mensen. En ik denk dat zij ook effectief op sommige vlakken, als het gaat over gedrilde vaardigheden, hè, zullen zij waarschijnlijk helemaal niet zo goed zijn. Hè. Wij neigen steeds meer naar dat Chinees model, hè, waar dat ze... Allez, Hoe jonger, hoe... En drillen. He, als je het vaak genoeg herhaalt, dan gaat het wel geautomatiseerd raken. Ik wil niet naar dat Chinees model. Mm-hmm. De suïcide-ratio daar is zo hoog. Ja. We willen toch niet naar dat Chinees model. Daar zijn we toch met unaniem over eens dat we daar niet naartoe... En toch komt er op dat VIN-systeem ook al heel veel. Hè, want ze zijn een achterstand aan het krijgen tegenover anderen. Hè, want als we dan gaan toetsen, en dan vraag ik me af, ja, en wat zijn ze dan aan het toetsen? Zijn er relevante dingen waarop dat ze achterstand krijgen? Of moeten die maar, mogen zij heel trots zijn dat ze achterstand hebben op die vlak? Hè? En ik denk dat het dat tweede is. Ik denk dat ze trots mogen zijn als ze op een aantal vlakken inderdaad achterstand hebben. En als ze zeggen, ja, dat is totaal niet belangrijk, die dingen.
Voilà. Er zijn minder regels en er zijn minder moedjes daar. Hè.
Ja.
En ook hoe dat zij COVID hebben aangepakt, dat was anders dan hier. Hier met die mondmaskers, dat kan toch ook, dat gaat toch ook zijn effect hebben, denk ik, op de kinderen.
Ongetwijfeld.
Ik kan me voorstellen, tijdens die lockdowns, dat die sociale banden waren er al niet. Spelen ook niet echt. Misschien wel in gezinsverband, maar het is toch belangrijk om met leeftijdsgenoten te kunnen spelen. En dan komen ze terug en dan maanden aan een stuk een mondmasker. En wie weet komt het nog eens terug. Ja.
Ja, goed is dat niet, hè? Ik denk dat wat dat daar heel sterk ook op een of andere manier over het hoofd gezien is, is dat... Ja, zeker bij jonge kinderen, dat er heel veel communicatie ook non-verbaal gebeurt. Hè. Mm. En we hebben... Ik weet niet meer exact hoeveel, hè, maar het zit om en bij de 40 aangezichtsspieren hè, die onze mimiek hè, moeten regelen. Dat, ook dat weten wij van vroeger, dat, voordat dat wij echt zo'n uitgebreide taal hadden, bij stammen en zo. Ja, die mimiek was heel belangrijk om elkaar te lezen, om in te schatten van, is die persoon, hè, is die bedreigend of is die niet bedreigend? Wij communiceren ontzettend veel via dat non-verbale. En hoe jonger een kind, hoe belangrijker dat is. Ik was heel blij dat mijn zoon niet naar school is moeten gaan bij een kleuterjuf die een mondmasker op had. Want ik was zijn veilige haven. Je moet dat dan al afgeven bij een andere volwassene die dan de veilige haven moet zijn. Hoe kan dat kind checken dat dat de veilige haven is? Hè? Ja. Dat het oké is. Je kunt dan non-verbaal niet communiceren. En ik heb dat ook gemerkt, hè, dat bij heel veel kinderen dat die veel angstiger in de klas hebben gezeten. En dat, dus, dat heeft hun prestaties beïnvloed. Ongetwijfeld. Hè. Die hebben niet die veiligheid kunnen ervaren omdat ze niet konden lezen van hoe kijkt die leerkracht nu precies naar, was dat nu oké, was dat nu niet oké, wat gebeurde er? Heel veel hoofdpijnklachten bij kinderen. Dat gaat niet te maken hebben met dat ze hun eigen lucht hebben ingeademd. Dat gaat gewoon over het feit dat ze een ander niet goed kunnen hebben lezen en dat zij constant aan het screenen zijn geweest. Hè. Zeker de kinderen die wat angstiger ingesteld zijn, aan het screenen zijn geweest. Doe ik het nu wel goed? Doe ik het... Maar als je dat met naald van je gezicht moet doen, dat lukt toch helemaal niet?
En dat fnuikt volgens mij ook het absorberen van die kennis. Want...
Maar als je angstig bent, dan ben ik daar weer met mijn hersenstructuur. Voilà. Als je onveilig voelt, je hebt mij gevraagd wat fnuikt spelen, wat fnuikt leren. Ja, angstig. Mm-hmm. Angst en onveiligheid. En kinderen hebben zich sowieso angstig en onveilig gevoeld. Mm-hmm. Ja. Dat kan niet anders dan dat dat een hele grote impact op hen gehad heeft. En dat dat... ook naar communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden voor hen een impact mm-hmm. heeft gehad, zeer zeker.
Ja. Ja. Eigenlijk komen we toch altijd terug op die angst en die controle, hè?
Ja, ja. Dat is de vicieuze cirkel, hè? Mm-hmm. Angstcontrole. Mm-hmm. En dat is een... Angst is een ongelooflijk krachtig wapen, hè? Kijk wat dat Hitler daarmee bereikt heeft.
Ja. Ja, en we kunnen de ouders daar wel van bewust maken. Maar uiteindelijk is het toch hoe dat zij in het leven staan en met de zaken omgaan. En daarom het is zo belangrijk dat onze kinderen daartegen gewapend zijn. Dat ze weerbaar zijn, dat ze flexibel zijn. Zulke zaken, de accenten liggen toch verkeerd in het onderwijs. Dan zo ligt op kennis erin proppen, langs alle kanten. Maar eigenlijk willen wij toch vooral dat die kinderen later... weerbaar zijn, dat die veerkrachtig zijn. Hoe kunnen wij dat als ouder dan stimuleren?
Ja, ik denk dat begint al bij jezelf. Hè. Dat begint bij zelf tijd te maken om speels te zijn. Want jij bent de spiegel van je kind. Hè. Dus als jij zelf het goede voorbeeld geeft en jij zorgt ervoor dat jij op tijd tot rust komt, uitwisselt, speelt... dan ga je dat ook kunnen, dan gaan je kinderen dat een al zien. Hè? Dan ga je hen ook al geen angstige, gestresseerde spiegel geven. Hè? En dan ga je dat ook al doorgeven aan je kinderen. En ik denk dat daar heel veel begint met het voorbeeld dat wij hen geven. Mm-hmm. En dat je zelf gewoon voldoende probeert om tijd te maken en tot rust te komen.
Mm-hmm. Ja.
Op een andere manier dan ja, 5 verschillende hobby's in een week of... Maar dat het meer gaat over, kom, we maken hier lekker samen tijd om even wat te lummelen. Mm-hmm. En dat betekent niet dat we naar dat park moeten gaan of naar dat museum of naar dat of zus of zo. Maar nee, gewoon lekker samen lummelen.
Ja, samen lummelen.
Ja.
En heel authentiek zijn, veronderstel ik ook.
Ja, dat is altijd heel belangrijk, hè? Authenticiteit. Mm-hmm. Een kind ruikt van ver als het niet authentiek is. Hè?
Ja, maar ik denk dat veel ouders toch wel wat emoties wegstoppen voor hun kinderen.
Dat werkt niet.
Ik ben blij dat je dat zegt.
Dat is onzin. Dat kun je niet. Ik heb daar al in mijn praktijk al zo vaak zoveel voorbeelden van gezien. Dat je kunt je niet voorstellen hoe dat ouders... hoe dat dingen die weggestopt zijn of geheim gehouden zijn, hoe dat die zich dan vertalen in gedrag van kinderen.
Ja?
Dat is hallucinant.
Ja. Dus eigenlijk pleit je er wel voor van, is er een immens verdriet, is er geweldig veel angst rond iets, van dat allemaal te tonen en dat bespreekbaar te maken met je kinderen.
Ja, ik zou dat... Je moet je kinderen, als je daar zelf door overspoeld bent, dan zou ik wel zeggen, zoek eerst de manier om... om ervoor te zorgen dat je zelf niet meer overspoeld bent. Hè? Mm-hmm. Wat dat niet wil zeggen dat je niet verdrietig mocht zijn of dat je het niet mocht voelen. Hè? Maar zorg eerst dat jij een andere volwassene zoekt om mee te spelen, zodat het betekenis krijgt en dat het een plaats krijgt. Hè? Zorg dan eerst voor jezelf. En dan kun je het beter gewoon open bespreken met je kinderen. Absoluut. Mm-hmm. Want verbergen heeft geen zin.
Nee. Ze voelen het toch?
Dat voelen ze, absoluut.
Ja. Ja.
En hoe dat zich soms vertaalt in de meest absurde dwanghandelingen of rare gedragingen, of dat kun je je niet voorstellen. Ja. En dat die ouders zeggen, maar dat kan niet. Zij weten daar niks van, want we hebben dat nooit gezegd. En dan denk ik, ja, dat hoeft ook niet. Een kind weet als er iets niet gezegd is. En het ergste is, een kind voelt dat. Ze merken dat het verborgen wordt. En ze gaan dat invullen met hun eigen fantasie. Ja. En dat is dikwijls 10 keer zo erg dan de realiteit.
Ja.
Omdat ja, als een ouder iets voor u verbergt, ja, hoe erg moet dat dan niet zijn? Mm-hmm. Dus ze gaan dat invullen met hun eigen, vanuit hun eigen denken en hun eigen fantasie. En dat wordt dan dikwijls 10 keer zo erg. Mm-hmm. In plaats van het dan gewoon uit te spreken. En...
Ja. Rauwe emoties delen.
Ja.
En dus niet alleen met je kinderen, maar ook met je omgeving.
Ja, ja. En die rauwe emoties, ik zou zorgen dat die wat verteerd zijn voordat je ze deelt met je kinderen, mm-hmm. zodat ze niet, dat je ze niet mee ondersleurt in de overspoeling. Hè, want dat maakt het voor hen heel, heel eng en onveilig. Hè. Mm-hmm. Maar ik denk dat die rauwe emotie die je voelt bij jezelf, hè, van daar betekenis aan te gaan geven in gesprek met iemand anders of in samen doen met iemand anders. Hè, want iedereen doet dat op een andere manier. Hè. Sommige mensen doen dat door te schilderen of door... Hè, dat verloopt op een andere manier bij iedereen. Maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is, dat je daar een weg voor vindt. Maar opnieuw, hè, Ellen, dat is spelen. Hè, en we maken daar geen tijd voor. En dat wordt dus inderdaad heel vaak verdrongen. Hè, en dan gaat het zich vertalen in allerlei stressklachten. Hè, darmklachten, hoofdpijnklachten, gewrichtsklachten. Ons lichaam is een geheel, hè.
Ja. Als jij nu morgen voor een dag terug 8 jaar mag zijn, Ilse.
Oef, ja.
Wat zou jij doen? Hoe zou jij spelen?
Ik denk... We hebben hier in onze tuin ook echt een hele grote zandbak liggen. Zo. Ik vond dat de max. Uren gespeeld in die zandbak. Mm-hmm. Van alles. Ja, ook in de tuin, hoor. Ik heb... De absolute fijnste herinneringen aan spelen buiten en in de tuin. En samen spelen met mijn nichten. Zo. We hadden een hele fijne band. Zo. We hebben daar heel veel samen gespeeld. Kampen gebouwd. In de gracht kikkerdril opgevist en daar soepjes van gekookt.
Heerlijk.
Zalig.
Ja. Ja. En jouw zoon speelt zo ook?
Ja, ja. Absoluut. Uh-huh. Ja. Ja. Ja, het is heel grappig dat... zijn juf zei van, ja Lex, als die speelt, dan speelt hij helemaal. Hè. Dan gaat hij in het zand en dan ligt hij daarin te rollen.
En dan denk ik, ja.
Maar dus die krijgt heel veel experimenteerruimte, ja. Hè, denk ik.
Ja, ja, zeer zeker.
En want het is ook goed van die kinderen vuil te laten zijn en zo. Hè. Ja, ook daar zitten we er soms te dicht op, te overbeschermend. Want wat zijn de gevolgen daarvan, van die ouders... zonder te willen oordelen, maar er zijn toch ouders die op een redelijk rigide manier hè, met hun kinderen omgaan en die overbeschermen. Oeh, ze mogen niet vuil worden.
Maar je doet het weer, hè.
Ja.
Angst.
Ja, ja, en dat is maar het, ik word angstig daarvan. Hè.
Ja, ja,
ik word
je doet na wat dat zij doen. Hè. En dus wat krijgen die kinderen gespiegeld? Angst. Hè. Wat doet angst en onveiligheid aan? Dat maakt dat kinderen... vastkomen te zitten in hun overlevingsbrein en dat die dus heel weinig geneigd gaan zijn om te gaan exploreren, dat die weinig geneigd gaan zijn om nieuwe dingen te gaan uittesten, te gaan proberen. Dus die angst reduceert, legt opnieuw heel dat corticale stuk plat. Dus het overbeschermen, dat is iets wat jij heel mooi nadeed van, ja, dat is angst spiegelen en angst en onveiligheid, die slaan spel plat en die slaan ook leren en innovatie plat. Ja, dat is.
Dus toch niet te veel grenzen stellen bij het spelen als ouder?
Nee, het is een kwestie van... een kind heeft ook... De veiligheid is ook iets wat je als ouder natuurlijk wel een stuk voorziet. Hè. En bij een jong kind gaat je automatisch al zien... die houden je goed in de ogen en die gaan niet te ver van je zij. Hè. Ja. Als Lex nog kleiner was bijvoorbeeld... dan had hij ook wel graag dat je... echt dicht bij de zandbak zat. Hè. Nu is dat voor hem al oké als wij in de keuken staan en hij weet dat en dan kan hij echt al wel een half uur in die zandbak zitten spelen, terwijl wij daar niet moeten komen bij zitten. Hè. En dan gaat hij wel eens een keer daaruit kruipen en eens komen kijken wat wij aan het doen zijn en dan is hij weer weg. Maar veiligheid creëren betekent ook wel dat je een soort veilige haven op de achtergrond zit en dat kinderen dat ook wel weten. En dat is wel belangrijk, hè? Want anders dan kun je spel ook niet laten ontstaan. Hè? Die kinderen moeten zich veilig voelen, ze moeten weten, het is veilig. En er is een ouder die de omgeving bewaakt. Hè? Die in doog houdt dat dat hier allemaal oké is. Als het te spannend wordt of er is iets, ik kan daar beroep op gaan doen. Veiligheid betekent niet dat jij je moet gaan moeien en dat je er overal dicht moet gaan opzitten en dat je moet zeggen hoe dat gaat en bij het minste dat ze struikelen. Hè? Of pas op, ben hierin. Dat is niet veiligheid. Wel zeggen van, hier kun je spelen, dit is oké, tot daar, tot daar, tot daar, niet verder. Ik ben hier en je kunt naar mij komen als er iets is. En als het te spannend wordt, dat is niet, dat is niks. Ik ga wel zorgen hè, dat het oké is.
Dat het oké is.
Ja. Dat is voor een kind vrije veiligheid. Hè? Want het onbegrensd maken is voor een kind ook niet meer veilig. En dan wordt het ook ineens weer heel eng. Hè? Dus het is een goede balans vinden tussen beveiligende grenzen. Hè? Die een kind moet wel voelen van, niet alles kan zomaar. Hè? Want dan wordt het samenspelen met andere kinderen ook niet meer veilig. Als alles kan en die ander kan alles doen. Want kinderen hebben ook agressieve fantasieën en zo. Hè? Dat merkt je ook bij die kleintjes. Hè? Wat dat die soms doen. Hallo. Dus het moet wel veilig zijn in dat opzicht dat er een volwassene is die een oogje in het zeil houdt en die te grote grensoverschrijdingen ook wel beveiligt. Ja. Dat is wel een belangrijke. Maar laat ze dat eerst zelf maar oplossen. Hè. Ik bedoel, als de ene de andere een keer stampt, laat ze eerst zelf maar eens een keer kijken. Want hoe gaan ze dat daar oplossen?
Ook dat is wel belangrijk. Die mogen wel ruzie maken in hun spellen.
Ja, tuurlijk.
En het
dat
zelf
de bedoeling.
Oplossen,
laat ze het dan maar zelf proberen op te lossen. En gaat dat niet? Hè? Of blijft de ene de andere? Hè? Het mag niet te spannend worden. Mm. Maar van een blauwe scheen is nog nooit iemand doodgegaan. Hè? Allee. Moet ze dat ook wel proberen om ze dat zelf te laten doen. Hè? Als het de spuigaten uitloopt. Tuurlijk wordt dat bij kinderen getrokken en geduwd. Mm-hmm. Zeker bij die, bij die peuters en die kleuters. Ja. Mm-hmm. Uiteraard.
Ja. Bij het onderwijssysteem, als jij daar nu één ding zou mogen veranderen... waarschijnlijk het hele onderwijssysteem. Maar wat zou je als eerste aanpakken?
Ik kan niet kiezen.
Nee?
Als ik maar één ding kan kiezen, ik kan niet kiezen. Nee. Oh, ik weet het niet. Ja, huiswerk zou ik er sowieso uitzwieren.
Meer aandacht voor het emotionele en het mentale welzijn ook?
Ja, ik zou ze al zeker... laat die mij rust. Allee, je mocht ze prikkelen. Hè. Allee, ik zeg niet dat kinderen niet mogen kennismaken met lettertjes of dat je ze eens niet mocht tonen wat dat een goede pengreep dan is als ze aan het tekenen zijn. En, allee, ik zeg niet dat je dat niet mocht voordoen of eens niet mocht aanreiken of zo, maar stop met dat, met die taaltest in de derde kleuterklas. Ik denk, oh.
Laat ze zijn, let them be.
Ja, laat ze gewoon spelen en laat ze dat alsjeblieft zo lang mogelijk doen. En begin daarmee in het eerste leerjaar met dat echt te gaan oefenen. Hè. Maar laat ze daarvoor gewoon gerust. Je kunt ze daarvan laten proeven. Hè, voor degenen die daar dan misschien heel veel interesse in hebben. Maar laat het voor de rest gewoon gerust. En laat een kind, ze moeten al 8 uur op die schoolbank. Ik zou het ook al gewoon geen 8 uur meer van maken. Ik weet het. Hè. Ik bedoel, om onze zoon te kunnen gaan afhalen aan de schoolpoort, het is echt niet evident. Hè. Er is zo weinig tijd tussen dat brengen en dat afhalen. Gaat dat allemaal niet evident zijn? Nee. En ik denk dat ik daarom zo lastig vind om op uw vraag te antwoorden. Ellen, ik denk dat daar gewoon een hele maatschappelijke denkswitch moet komen om zoiets te kunnen doen. Mm-hmm. In Finland is de maatschappij daar ook op afgestemd, hè, op zo'n dingen.
Mm-hmm. Ja, ik ben zelf ook wel tevreden met de school waar mijn meisjes zitten. Die mogen echt een aantal vakken kiezen. Hè, en dan voelen van, ah, dit past bij mij. Hè, en zo eigenlijk ook hun eigen talenten ontdekken. Er is heel veel aandacht voor emotioneel en mentaal welzijn. Er wordt over bepaalde onderwerpen gepraat in groep tijdens de middagpauze. Daar zit dan een mentor bij. Dat zijn zo zaken die hier eigenlijk toch ook wel geïntroduceerd zouden kunnen worden. Hè. Want voor alle duidelijkheid, hè, mijn meisjes die gaan op school in het buitenland. Hè.
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat om eraan te beginnen, want ik ben geen onderwijsexpert, maar ik zou het niet makkelijk vinden om eraan te beginnen, omdat je moet daarvoor ook echt een maatschappelijk draagvlak gaan creëren. En dat van de ene op de andere dag zeggen van we gaan het nu gewoon anders doen.
Ja, dat is niet gemakkelijk, hè?
Nee.
Maar door de jaren heen, ik vraag mij af, er is precies nog meer druk dan in de jaren 80, 90, dat wij zijn opgegroeid, toch?
Het gaat absoluut de verkeerde kant.
Ja, hè?
Ja. Het gaat de totaal verkeerde kant. Het is daarom dat ik je vraag ook zo moeilijk vond, Ellen, want hoe gaat je dat doen? Hè? Ik bedoel, die maatschappelijke gedragenheid krijg jij niet gecreëerd op een paar maanden tijd. Dus je moet iets in gang zetten richting... En ik denk dat daar ook een groot probleem is. Hè? Want als je kijkt hoe lang dat een legislatuur duurt, bedoel, dat is, die mindset... Je moet dat dan eerst al gaan uitdenken en tegen dat je kunt implementeren, staat daar misschien al een andere minister van Onderwijs die zegt, gaan we niet doen. Hè? Allee, je hebt daar ook gewoon... Het moet maatschappelijk... Hoe krijg je dat maatschappelijk gedragen? En in Finland is dat een systeem dat... Het is op die manier.
Maar ik ga de vraag anders stellen dan. Stel, jij mag morgen een school oprichten. Hoe zou die eruit zien? Oh. Waar liggen de accenten?
Veel groen, veel natuur, veel dieren, veel vrije speelruimte, veel... Ja. Openlichte ruimtes, ja. Ik denk dat heel veel klemtoon effectief zou liggen op het vrij kunnen spelen. Ruimtes waar de kinderen vrij kunnen spelen. Zodat ze geprikkeld geraken. Dat is dat vanuit...
Allee. Want dat is eigenlijk de voornaamste taak van een school. Hè? Geprikkeld geraken, toch?
En leerkracht-leerling-verhouding, hè? Dat is nu van de pot gerukt. Hè? Allee, dat is... Eigenlijk zouden... Voor kind of 4, 5 zouden wel bijna een volwassene moeten kunnen voorzien.
Mm-hmm. Ja.
Wat dan nu absoluut het geval niet is. Hè?
Nee, absoluut niet.
Het is er eentje voor 20.
Ja, het ziet er niet zo rooskleurig uit, hè, de toekomst voor onze kinderen.
Nee, en ik wil ook niet pessimistisch zijn. Ik bedoel, we hebben als menselijke soort, en dat is ook door en omwille van dat spelen, we hebben natuurlijk een heel grote weerbaarheid. Hè. We hebben dat al meermaals getoond, wat we te boven kunnen komen als menselijke soort. Zo, maar ik vind het spijtig dat er zou zoveel meer kunnen. Mm-hmm. Als we minder zouden focussen op dat kunnen. Mm-hmm. Allee, dat klinkt enorm paradoxaal, maar dat is... vind dat jammer. Hè? Wij hebben die kennis. Hè? We weten dat. Waarom in godsnaam doen we daar niks mee?
Ja, wetenschap is echt de ideologie. Hè? Weten, meten, alles is meetbaar.
Ja, ik weet het niet of dat wetenschap of metenschap is. Ik weet het niet.
Ja.
Ik denk dat we daar ook een stuk in doorgeslagen zijn.
Absoluut, dat voel ik ook wel zo aan.
Ja, op een heel starre manier.
En hoe zouden we daar dan een tegenwicht in kunnen bieden?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Want ik voel dan ook die angstcultuur. Want we hebben het daar straks ook over COVID gehad. En ik heb daar ook wel naar staan kijken. Zo van, we hebben dat heel hard vanuit angst aangepakt. Hè? Want er zijn heel veel... we weten dat onze immuniteit... Hè, dat die bij isolatie dat achteruit gaat. Hè? Dat we sociale contacten nodig hebben. Dat we, hoe meer dat we ingebed zijn, hoe meer contact dat we met anderen hebben, hoe beter dat onze immuniteit is, hoe weerbaarder dat we zijn. Wat hebben we in het holst van een pandemie gedaan? Vooral ervoor gezorgd dat onze meest kwetsbare personen, zijn onze ouderen, geen contact meer hadden met anderen. Ik heb mij wel al afgevraagd, en ik zeg niet dat het zo is, maar ik heb mij wel afgevraagd hoeveel mensen zijn er gestorven, exact daardoor. Mm-hmm. Er is op geen enkele moment het idee geopperd, en dat is ook vanuit angst, denk ik, van wat kunnen we nu doen om de immuniteit te boosten? Mm-hmm. Zodat er minder mensen ernstig ziek worden. Hè? Nee, het ging over preventie, maar niet preventie in de zin van... Wat is hier nu nodig?
Mm-hmm. Ja.
Hoe kunnen we nu toch een soort van bubbels creëren? Hoe kunnen we nu dat er toch contacten mogelijk zijn? Hoe kunnen we dat doen?
Mm-hmm. Ja, er is enkel gefocust op de ziekte weghouden.
Indijken.
Maar ondertussen creëren we heel veel andere problemen in de maatschappij. En zeker voor onze kinderen en voor onze ouderen.
En ik zeg niet dat ik dat niet snap. Hè. Ik versta dat. Maar ook daar laat onze... gebrek aan creativiteit of zo en ons oplossend vermogen zich al voelen, vind ik.
Nog een laatste vraag. Wat wens jij onze kinderen vurig toe?
Ik wens ze heel, heel, heel veel tijd en ruimte om te spelen, maar ik denk dat ze dat alleen maar kunnen krijgen door volwassenen die daar zich bewust van worden hoe belangrijk dat is. Dat is ook exact de reden waarom ik mijn boek heb geschreven en dat is exact de reden waarom dat ik lezingen geef. Dat is omdat ze hebben volwassenen nodig die opnieuw de waarde van dat spelen gaan ontdekken.
Ja. Dus het is eigenlijk de volwassenen die we moeten eigenlijk vooral naar onszelf gaan kijken.
Ja, ja.
We kunnen wel zeggen tegen onze kinderen...
Speel maar
moet, maar dan is het weer een moetje. Het is wij zelf wat speelser in het leven staan.
Ja.
De dingen wat meer relativeren, met wat een speelse schwung en met wat souplesse aanpakken, toch?
Ja, een kind is zeer afhankelijk. Hè, omdat eigenlijk worden wij prematuur geboren. Hè. Simpelweg omdat onze hersenen zo groot zijn en zoveel capaciteit in zich dragen dat wij anders niet door dat geboortekanaal zouden kunnen. Dus wij worden prematuur geboren omwille van onze gigantische capaciteit tot... Mm-hmm. En dat maakt ons heel afhankelijk, hè, van de mensen rondom hem. Hè. Dat maakt dat gehechtheidssysteem, dat maakt heel dat sociale, waarom dat allemaal zo belangrijk is. Dus wij zijn heel lang als mens heel erg afhankelijk. Hè. Dus het bij onze jeugd leggen en zeggen van zij moeten nu maar gaan spelen. Ik ben hier ook echt niet onze jeugd aan het toespreken.
Mm-hmm.
Ik ben hier ouders en volwassenen aan het toespreken van alsjeblieft... Hè, besef hoe belangrijk dat is. Mm-hmm. En ik denk, dat is een lange weg. Hè. Dat is zoals dat we daar heel lang hebben over moeten doen voordat we wisten wat dat qua voeding gezond voor ons was en wat niet. Hè. En dan hoop ik dat we dat... Misschien dat ik hier een weg aan het beginnen ben van bewustwording van wat dat voor onze kinderen gezond is en wat niet. Want ik denk dat we dat nu... Dat we daar soms een bal misslaan.
Ja. Laat die kinderen maar doen en dat wij vooral naar onszelf kijken, het voorleven en het leven zo speels en plezant mogelijk aanpakken. Hè,
ja, dat we zelf maar veel tijd maken om te spelen, hè, om te dansen, om te praten, om te... Ja.
Dat gaan we doen. Bedankt Ilse voor het gesprek.
Alsjeblieft.
Vind jij het ook belangrijk om te weten hoe wij onze kinderen het best begeleiden tijdens deze angstige, onzekere tijden? Steun dan onze interviews via een donatie aan de VZW Let Them Be. Dat kan op de website www.letthembe.eu. Slow down, you crazy child. Take your phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize the end waits for you? You know that when the truth is told, you can get what you want till you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh. Vienna waits for you. When will you realize Vienna waits?